in deze eredienst uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zeist. In deze dienst gaat onze eigen predikant worden, dominee Hoefnagel. Te lezen gedeelte uit de Bijbel kunt u vinden in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 31. We lezen uit de Bijbel de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 31. We hopen met elkaar te zingen. Psalm 119, de versen 32 en 33. Psalm 92, vers 2. Psalm 31, de versen 15 en 17. Psalm 56, de versen 5 en 6. En tot slot Psalm 33, vers 11. Ik herhaal nog een keer de te zingen psalmversen. We beginnen met Psalm 119, de versen 32 en 33. Vervolgens Psalm 92, vers 2. Als inleiding op de preek, Psalm 31, de versen 15 en 17. Na de preek, Psalm 56, de versen 5 en 6. En tot slot, Psalm 33, vers 11. Namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom ook aan gasten in ons midden of thuis met onze bonden. Ook op deze zondagmiddag beleiden wij dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zonderen verkiest. En in de naam van de Zoon, die zonderen verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zonderen vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. En dan mogen we elkaar ook groeten. Deze bijzondere woorden. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 119, vers 32 en 33. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En ook vers 33 heeft veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Psalm 119, vers 32 en 33. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid. Te danken, Psalm 92, vers 2, zingen wij nadat wij ons geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Openen Gods woord in het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen het eerste hoofdstuk in zijn geheel. En de tekst voor de preek zal het laatste gedeelte zijn, vers 31b. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En vandaar zal het woord klinken ook tegen de achtergrond van het geheel van dit hoofdstuk. We lezen dus 1 Korinthe 1 vanaf vers 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van ons Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God, die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken, in alle kennis, naarmate de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit. Dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kesaf en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn eigen naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden wordt, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doorgaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want, omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikenblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en de zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat niets is, teniet te doen. Opdat geen vrees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Op het zal zijn zoals geschreven staat, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heilige en machtige God en Vader in de hemel. Nu we zo dit hoofdstuk lezen. Het op ons in laten werken en straks ook daar verder over na zullen denken. En uw woord ook vanuit dat gedeelte tot ons zal komen. Dan bidden we het u. Geef ons wijsheid. Niet onze eigen wijsheid. Onze eigen wijsheid, waarmee wij mensen zo behept kunnen zijn, met name ook de wijsheid van deze wereld die ook in de kerken voelbaar is. Omdat wij christen zijn, apart gezet in deze wereld, maar toch midden in deze wereld staan en ook zelf van de wereld zijn en op die manier ook door alles wat in de wereld is, het hele denkkader ook daarmee behept zijn. En daarom vouwen wij onze handen. Want u spoort ons aan, wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En er zijn er zoveel dingen waar wij ons vertrouwen op stellen, waar we op roemen. En zelfs ook in het eigen roemen. Verdeeldheid ontstaat. En dan vouwen wij ootmoedig onze handen. En dan bidden we het u. Heere, kom met uw Heilige Geest. En leer ons te buigen. Leer ons van genade te leven. Leer ons te zien op het kruis, op het werk van U, Heer Jezus Christus. En leer ons te sterven aan onszelf, opdat Uw gerechtigheid ons toegerekend zal worden. En we door U ook geheiligd zullen worden in leven, in wandel, in denken en in spreken. Dat U zo met uw Heilige Geest in ons allen werken. En nu we zo hier samengekomen zijn, bidden we voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel aan de hand in deze wereld. En dan kunnen we allerlei zaken noemen waar we ons zorgen over maken. Voor de oorlogen, voor de onzekerheden, voor de economie, voor de hoge olieprijzen. En er zijn echte zorgen en we bidden U, Heer. Wilt U juist ook met hen zijn en die bedrijven die dat dus echt hard raakt? Wilt U met hen zijn die, ja, onder de angst leven van de oorlogsdreiging, die op de vlucht zijn? Wilt U met soldaten zijn die uitgezonden worden? Wilt U met regeringen zijn die juist beslissingen moeten nemen in de kader van het zoeken naar vrede? Heer, wij leggen het in uw handen. Maar we bidden ook voor andere dingen in deze wereld. Met name dat er zoveel mensen zijn die u niet kennen. Die in eigen wijsheid zoeken te leven zonder u. Heer, kom toch. En verkondig het evangelie tot aan het einde van deze wereld. Ja, kom ook met uw Heilige Geest. Want overal waar het evangelie verkondigd wordt, dat je mensen mogen buigen voor dat woord. En zo bidden we voor het evangelisatiewerk wat in ons land gebeurt. Voor het zendingswerk wat verder weg gebeurt. En dan bidden we voor een land als Tjaat. Waar ook Wycliffe zijn werk doet in lezen, schrijven, onderwijs. De bevolking ook onderwijs geeft hoe ze uw woord moeten lezen. Hoe dat vertaald moet worden in de taal die daar gesproken wordt. Zegen dat werk. Jullie verbidden ook voor het zendingswerk. Verschillende plaatsen. Verbidden voor uw kerk hier in Nederland. Laat overal waar uw woord open gaat, toch ook uw woord klinken in de zuiverheid van het woord zelf en dat mensen daardoor geraakt zullen worden. We bidden voor de verschillende kerkverbanden die in ons land ontstaan zijn. En dan weet u ook van de verschillende pijn die daardoor ontstaan ook is. Verschillende partijschappen die ook daarin te zien zijn, wat ook hier in dit gedeelte genoemd wordt. Wij bidden voor de kerk in ons land. We bidden u voor ons eigen kerkverband die op een soortgelijke manier ook onder druk staan. Want dan de enigheid gaat om de zuiverheid van uw woord en over de invloed van deze wereld en de andere kant ook. Hoe moeten wij op een goede manier in deze dingen met elkaar spreken? Geef ons onderwijs en leer ons in die dingen niet te roemen op onszelf, op onze eigen wijze, maar juist op uw woord. Te roemen in u, te roemen in het kruis. Heer, we bidden voor uw kerk wereldwijd, overal waar uw woord verkondigd wordt. En dan mogen we zien dat uw woord tot het einde van deze wereld verspreid is als een olievlek vanuit Jeruzalem, het Midden-Oosten, en tot aan het uiterste van de aarde toe. Maar we zien ook op verschillende plaatsen hoe de vorste duisternis er alles aan doet om dat evangelie te vertroebelen, onder druk te zetten. En zo bidden we voor uw kerk in Kazachstan die het moeilijk heeft. In het bijzonder bidden we voor een pastor die daar door de overheid onder druk gezet wordt door de politie. Om voor de overheid te spioneren. En die weigert. Dat is voor hen niet gemakkelijk. Ja, hij wordt zelfs onder druk gezet. Heer, geef hem kracht om staande te blijven. Vult u met al uw dienstknechten zijn die waar dan ook het woord mogen verkondigen en onder druk gezet worden. Vult u met de gemeenteleden zijn die het gevoel hebben niet veilig te zijn wanneer ze samenkomen. Ja, Heer, zo leggen we al deze dingen in uw handen. We bidden voor uw kerk. We bidden in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Geef dat zij u mogen kennen als de Messias. Heer, wanneer zult u uw volk gedenken? Ja, Heer, onze hoop en onze verwachting is op u alleen. Wilt u zo met ons zijn deze avond? We bidden u dat. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen op Psalm 31 en dan van het 15e en het 17e vers. Psalm 31, vers 15 en 17. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 56, daarvan vers 5 en 6. 1 Korinthe 1, vers 31b. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Gemeente van Christus, waar beroemen wij ons op? Zich beroemen op iets kan een negatieve klank hebben. Dat we uit van de hoogte ons beroemen op onze eigen kwaliteiten of onze bezittingen, of ons beroemen op de groep waar we bij horen, dat een bepaalde persoon die aanzien heeft, dat we daar ons bij aansluiten en we beroemen ons op zijn kwaliteit. Onszelf vanuit de hoogmoed dingen neerzetten is echt wel een ding voor ons mensen. We beroemen ons graag op iets. Het zich beroemen op heeft ook iets positiefs. Gewoon eerlijk en open je eigen kwaliteiten benoemen. Je beroemen op een bepaalde visie die je hebt als organisatie of als politieke partij bijvoorbeeld. Het is de basis vanuit je leeft. Je beroemen op datgene waaruit je dus eigenlijk in de wereld staat. En zo heeft elk mens ook zijn kwaliteiten en daar mag je zich echt van op beroemen. Het is goed om van jezelf te weten wat je goede kwaliteiten, goede dingen zijn in je kwaliteiten zijn. Net zoals het goed is om ook te weten welke fouten en gebreken in je volkaring je hebt. Nou, we met name hier in dit hoofdstuk van 1 Korinthe zien, is dat juist zich beroemen op dat er van daaruit allerlei conflicten ontstonden. Groepsvorming. Partijdigheid. Nou ja, we leven ook in een land waar democratie hoog in de vaandel staat en elke partij ook zijn eigen partijprogramma heeft en op die manier ook zichzelf profileert. En op zich is daar niks mis mee. Maar de Bijbel leert ons dat we zo in de gemeente van Christus niet mogen zijn. Geen partijdigheid. Maar eenheid. En zo waren hier in de gemeente van Korinthe verschillende partijen ontstaan. En dat had niet zo'n positieve uitwerking op die gemeente gehad. Het had de eenheid in de gemeente aangetast. En er waren geschillen en ruzies ontstaan. En daarom schrijft Paulus aan de gemeente van Christus, als we ons nu willen beroemen, juist in die situatie waarin onderlinge verschillen zijn, als we ons willen beroemen, laten wij ons dan op Christus beroemen. Want, zegt hij, als we dat doen, dan wordt een ieder van ons, en met name jezelf, op de goede plek gezet. Waar we aan de ene kant echte kwaliteiten en de kwaliteiten benoemd worden en de gaven die we hebben. Maar met name ook aan de andere kant een houding van dankbaarheid en ootmoed bewerkt wordt. Omdat we ons dan ervan bewust zijn dat alles wat we hebben, we van de Heere ontvangen hebben. En dat we in de geschillen die er zijn op een bepaalde manier, dat we dan niet zoeken in onze eigen wijsheid, maar juist in het woord van God. In de wijsheid van God. En met name als christen weten we toch, dat we met al onze eigen wijsheid, eigen gaven en kennis voor God niet kunnen bestaan. Maar dat het juist door Christus is, dat ons de gerechtigheid wordt toegerekend. En daarom, als Christus onze roem is, dan kunnen we ons in de verste verte nooit verheffen boven een ander. En de leidende verschillen hier zijn niet tot conflicten, maar scharen we ons samen onder het gezag van Jezus Christus. Het thema van de preek is Christus, onze roem. En als eerste staan we stil dat dat uit genade is. Vervolgens dat die roem op allerlei manieren in de gemeente ook aangetast wordt door de invloeden van de wereld. En als laatste dat die roem tot heiliging en verlossing leidt. Uit genade. Ik lees vers 4 van het eerste hoofdstuk. Paulus zegt daar: ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nou, ik heb zo in eerste instantie al even geschetst wat er aan de hand is in die gemeente van Korinthe. En als je de brief verder zou lezen, dan is er heel wat aan de hand in die gemeente. En toch, Paulus begint deze brief met: ik dank God voor de genade die u gegeven is in Christus Jezus. Wat betekent het nu eigenlijk? Als een gemeente de genade van God ontvangen heeft. En Paulus daardoor dankt. Is het nu dat die gemeente die die genade ontvangen heeft, dat die gemeente dan een bijzondere status gekregen heeft, waardoor we kunnen zeggen, nou kijk eens naar die gemeente van Korinthe. Of kijk eens naar de gemeente van Zeist, zo'n voorbeeldige gemeente die zich beroemen kan op de genade van Christus. Nou, in zekere zin is dat dan ook zo. Maar als we ons beroemen op genade, en ik zou wel willen stellen, het beroemen op genade is eigenlijk een synoniem voor het beroemen op Christus. Als we ons beroemen op genade, dan zijn we ook iemand die weet wat het betekent om genade ontvangen te hebben. En dat we gelijk met die vraag weer in huis vallen. Waar beroemen wij ons op als christen? Beroemen we ons op genade? Dat we uit genade gemeente van Christus mogen zijn. Dat we uit genade kind van God mogen zijn. Of beroemen we ons op andere zaken? Dat we zo gelovig zijn, zo trouw zijn. Dat we zo'n goede gemeente zijn, zo goed Christen zijn. En al onze gaven en kwaliteiten die bezitten. En dat we in onze houding eigenlijk zoiets hebben van: ja, het is eigenlijk niet verwonderlijk dat God ons opgezocht heeft. Want vanuit de genade waar wij zo naar verlangden, vanuit het geloof wat we hadden, heeft hij ons toch opgezocht. Nou, dan hebben we het woordje genade niet begrepen wat het betekent. Want genade, gratie, betekent niet dat diegene die dat ontvangt zo'n voorbeeldige persoon is, die zich in de maatschappij zo voorbeeldig gedragen heeft. Nou ja, in de gewone maatschappij kun je strafvermindering krijgen als je je verdienstelijk opgesteld heeft tijdens de gevangenschap. Maar als je strafvermindering krijgt vanwege goed gedrag, zat je wel gevangen vanwege iets anders. En daarom, als we het woord genade op de lippen nemen, kan het niets anders, dan staat er ook schuld tegenover. Genade. Wat de schuld vergeeft. En dat is eigenlijk het kader waar het hierin staat. Want Paulus noemt in het begin van het hoofdstuk wel de genade van God die in de gemeente gegeven is. Ja, zelfs de genade van God die in de prediking verkondigd wordt telkens weer. Paulus zegt: ik dank mijn God altijd voor u vanwege de genade die God u gegeven heeft in Christus. En als we dan zien hoe deze gemeente ontstaan is, dan proef je daarin ook de bijzondere genade van God. Want hoe is die gemeente nu ontstaan? Paulus was op zendingsreis in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En ze waren Frigie en het land van Galatië doorheen getrokken. Maar toen ze door dat land heen trokken om daar het evangelie te verkondigen, dan staat er in Handelingen 16, ze werden elke keer tegengehouden, verhinderd om daar het woord te verkondigen. Ze wilden daar dus ergens bij die mensen die nog nooit van het God gehoord hebben, van het evangelie van Christus gehoord hebben, evangelie verkondigen, maar daar mocht het niet. En zo waren ze bij Mysië aangekomen. En ze probeerden naar Bithynië te reizen. Maar de geest van God liet het hen niet toe. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas aan. Maar ook daar in Troas mochten ze het woord van God niet verkondigen. Was dat in die streken het woord niet verkondigd moest worden? Waren daar geen mensen die de genade van God nodig hadden? O, zeker wel. En ook daar zal ook later het evangelie wel verkondigd hebben, maar toen nog niet. En toen midden in de nacht kreeg Paulus een visioen en hij zag een Macedonische man die dringend aan hem vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. De volgende dag sprak Paulus met zijn medewerkers en degene die met hem meetrokken dat visioen. En ze maakten eruit op dat de Heilige Geest wilde dat ze naar Macedonië gingen, het huidige Griekenland, om daar het evangelie te brengen. Ze scheepten zich in, staken de zee tussen Turkije en Griekenland over en kwamen aan in Filippi, waar Lydia en de stokbewaarder tot geloof kwamen. Ze reisden verder naar Thessalonica, vandaar naar Berea, vervolgens naar Athene. Vanuit Athene kwamen ze in Korinthe aan. Paulus kwam in eerste instantie alleen aan in Korinthe en hij ontmoette daar een Jood, Aquila en Priscilla, die vanuit Rome gekomen waren, die toevallig datzelfde beroep als hij beoefenden, en hij trok binnenin en samen waren ze tentenmakers. Voor ons toevallig. Onverwacht mensen ontmoeten. Maar God brengt deze mensen bij elkaar. En hij trekt bij hen in, gaat met hem mee naar de synagoge, en daar in die synagoge mag hij vertellen van Christus. En mag het evangelie verkondigen aan zowel Joden als Grieken. En zo ontstaat daar in Korinthe een gemeente van onze Jezus Christus. Waarom ontstaat daar nu een gemeente van onze Jezus Christus, terwijl in Turkije zoveel dorpen, zoveel gebieden overgeslagen worden om daar het evangelie te verkondigen? Het is toch pure genade. Als wij ons eigen leven kijken, waar de Heer ons opgezocht heeft, waarom ik wel? Waarom ben ik predikant? Andere mensen niet. Waarom zit u hier in deze gemeente, bent u lid van deze gemeente en hoort je het evangelie en mag je ook delen in het evangelie, mag je avondmaal vieren en zoveel anderen niet? Gods voorzienigheid, Gods liefde, Gods bewogenheid. Had die gemeente iets speciaals ten opzichte van die andere gebieden? Hebben wij iets speciaals ten opzichte van andere mensen? Als we die brief van de Korinthe lezen, dan merken we dat die gemeente gewoon net zo is als elk ander mens. En als we ons eigen hart kennen, zijn we niet veel anders. En heeft het u geraakt vanavond, toen de groet klonk? Zoals Paulus ook op dezelfde manier deze gemeente mag groeten, aan de gemeente van God, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En als gemeente mogen we er ook aan toevoegen, de gemeente van de Heilige Geest. Het zijn van die kleine dingen die een onderdeel uitmaken van de liturgie, maar zo waardevol zijn. Op die manier wordt deze gemeente toegesproken. Omdat God in die gemeente zijn genade wil laten verkondigen. Zo worden wij ook toegesproken. Omdat God in ons midden de genade van God in de Heer Jezus wil laten verkondigen. Zo is in Nederland ook de kerk ontstaan. Als we de geschiedenis dan overzien, er is hier wat gebeurd. En als we zien ook onze gemeente, hoe wij ontstaan zijn. In 18 zoveel. Hoeveel predikanten hier het evangelie hebben mogen verkondigen. Dominee Kater, dominee Vlietstra, dominee Van de Ween, dominee Baan, dominee De Vries. Ik denk dat verschillenden die nog wel gekend hebben, maar als we het hebben over Smit, over Heerma en die daarna volgen, in alle tijden door. Gaat het evangelie, mag dat ook klinken in onze gemeente. Als je daarover nadenkt, de genade van God in de Heer Jezus Christus, dat op die manier ook aan een gemeente als de onze dat gegeven wordt. En dat je ook op die manier de gemeente in Korinthe ziet ontstaan. In wat verschillen wij met de andere gemeentes? Of wat verschillen wij met plaatsen waar geen kerk en geen gemeente is? In wat verschilt ons land met andere landen in deze wereld? En toch als we goed kijken naar die dankzegging van Paulus. Waar het gaat over de genade, dan is dat ook wel weer opvallend en ook veelzeggend. Want bij deze gemeente benadrukt Paulus de genade. En het is een bepaalde schrijfstijl, een bepaalde briefstructuur die in die tijd gebruikelijk was. En je ziet het ook terug bij de andere brieven die Paulus geschreven heeft. Maar als we die andere brieven ernaast leggen, dan merk je dat het hier op een andere manier geschreven wordt. Hier wordt de genade benadrukt. Terwijl als we bijvoorbeeld de brief van de gemeente van Efeze nemen, Efeze 1 vers 15, dan zegt Paulus, ik heb gehoord van uw geloof in de Heer Jezus Christus en van uw liefde van de heiligen en ik houd niet op om daarvoor te danken. Daar is Paulus over het geloof van de gemeenteleden van Efeze, over hun onderlinge liefde. En zo kan de brief van de gemeente van Kolossen. Colossenzen 1 vers 3 en 4. Wij danken de God en Vader van onze Jezus Christus altijd voor u wanneer we bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof en van uw liefde voor de heiligen. Of de brief aan Filippi. Filippenzen 1 vers 3 en 5. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. En de brief van de gemeente van Thessalonica. Stuk 1 vers 2 en 3. Wij danken God altijd voor u allen wanneer we denken aan het werk van uw geloof, aan de inspanning van uw liefde, aan de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Daar worden allerlei geloofsuitingen, goede werken van de gemeente genoemd. Maar hier bij die gemeente in Korinthe, dat daar de genade genoemd wordt en de genadegaven onderstreept worden, heeft heel wat te zeggen over die gemeente. Want in de gemeente van Korinthe is er heel wat aan de hand en daarom heeft Paulus ook deze brief geschreven. En als we dat zo op ons in laten werken, wat er in feite in die gemeente aan de hand was. Want Paulus begint niet voor niets. In vers 10 heb, maar dat duidt aan die tegenstelling tussen het eerste wat hij gezegd heeft over de genade van God. Maar bij u zie ik iets anders. Dat u zich niet gedraagt vanuit de heiliging. U bent op allerlei manieren nog volledig beïnvloed door het denken van deze wereld. En dat is in feite wat in dit gedeelte zien. En dan spoort Paulus deze gemeente aan om zich nu niet vanuit het denkkader van deze wereld te beroemen op jezelf, op wijsheid, op allerlei andere zaken, te beroemen op verschillende partijschappen, maar zich alleen te beroemen op Christus. En dat roemen in Christus. En dat gebeurt te midden van de wereld waarin ze leven. Onze tweede gedachte. Midden in deze wereld. En dan lees ik vers 18 met u. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Waar beroemen wij ons op? Op ons geloof? Op onze samenkomsten? Op onze sacramentsvieringen? Of beroepen we ons op Christus? In de gemeente van Korinthe was er heel wat aan de hand. Er waren verschillende mensen die echt een positie in de gemeente hadden om als oudsten of als leraren te verkondigen, het evangelie te spreken daarover en het uit te leggen en bezoeken te brengen. En wat er precies aan de hand wordt, wordt niet beschreven, maar er is een bepaalde rivaliteit en verschil van mening ontstaan tussen deze mensen en dat gemeenteleden zich daarbij aansluiten. En ze voelen zich door de een meer aangesproken door de ander. De een is door de ene gedoopt en de ander heeft van de andere leren lessen gehad en onderwijs gekregen. En zo ontstaat in die gemeente allerlei verschillende groepen die zich los van elkaar gaan bewegen. Ja, die zelfs ruzie met elkaar maken. En dat is wat Paulus te horen gekomen is van die huisgenoten van Chloe. Nou, wie dat is, dat weten we niet. We kennen zijn naam hier alleen. Maar Paulus heeft dat gehoord dat er onderling gezegd wordt. En dat de een zegt, wij zijn van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. En weer een ander zegt, ik ben van Kefas. En weer een ander zegt, ik ben van Christus. Paulus kennen we. Apollos weten we zo niet wie dat is. Kefas, dat zou Petrus kunnen zijn. Want Petrus is niet in Jeruzalem gebleven, maar hij is ook Jeruzalem verlaten om het eind van zijn leven ook in Rome terecht te komen. En of al die verschillen nu hier over de prediking gaan van deze verschillende personen, of om andere redenen, dat weten we niet precies. Maar we weten wel dat met name in de eerste gemeente dat er best wel een punt was. Met name als de gemeente uit zowel Joden als heidenen bestond, dat er best wel onderlinge verschillen waren rondom de uitleg van de Mozaïsche wetten. En dat zal waarschijnlijk ook in deze gemeente een rol gespeeld hebben. Als we dat lezen hier in de eerste brief van Paulus aan de gemeente Korinthe, dan zien we dat ook allerlei verschillende zonden genoemd worden. En heidense gebruiken die in de gemeente getolereerd worden. Zo goed kunnen dat dat ook een rol meegespeeld heeft. Hoe het ook was, men probeerde elkaar in ieder geval te overtroeven. Te overtroeven met wijsheid. Wat Paulus partijschappen noemt. Als we dat zo overzien, wat er in die gemeente gebeurt, dan stelt dat ons niet vrolijk, toch? En zoals dat in die gemeente was, dat de groepsvorming was onder verschillende personen, dat kennen wij gelukkig niet. Dat de een voor die predikant is en de ander voor die ouderling en die voor die diaken en die voor dat avondmosganger en die voor dat kind van God. Och, er is natuurlijk wel voorkeur voor een bepaalde aanpak van de prediking van de een of de ander. Dat zijn dingen die hebben we. De ene predikant en de ene prediking ligt je meer dan die van de ander. En het hoeft nog niet eens over de inhoud van de prediking te gaan. Maar toch, als we gewoon Nederland en het kerkverband in de kerk in Nederland overzien, dan kunnen we best wel een aantal namen noemen, toch? Wij zijn christelijk gereformeerd. Zijn er ook, die zijn van Abraham Kuyper, die zijn gereformeerd. Er zijn er, die zijn van Schilder, christelijk gereformeerde kerk vrijgemaakt. Of van Kersten, gereformeerde gemeente, of van Steenblok, of van... En hebben die dingen in het verleden, die verschillen tussen de verschillende kerkverbanden, hebben die niet veel pijn gedaan? Dogmatische verschillen. Verschillen die soms ook binnen families heel veel schade aangericht hebben. En ook op dit moment in ons kerkverband is heel wat aan de hand. En dan gaat het ook om het verstaan van de schrift. En het gaat over thema's, over dogmatische dingen, over hermeneutiek die echt wel van belang zijn. Wezenlijke thema's waar echt over gesproken moet worden. Maar daarnaast ook allerlei thema's die ook van allerlei manieren vanuit de invloed van onze cultuur naar binnen sijpelen. Over het gezin, over het huwelijk, over man en vrouw, over het postmoderne denken. Waarin iedereen zich gelijk moet hebben. Wat maakt nu eigenlijk die partijschappen zoals dat hier genoemd worden, hier in de brief van Korinthe? Zijn het nu de dogmatische verschillen of de hermeneutische inzichten waarmee we de Bijbel lezen? Of zit er nog iets meer onder? Is het niet veel meer dat de mensen eigen inzichten, ook over de Bijbel, ook over alle dingen, niet kan opgeven? En hoogmoedig vast wil houden aan zijn eigen gelijk en daardoor heel veel relaties stuk maakt en groepsvormingen ontstaat met gelijkgezinden? Is die altijd even duidelijk? Het is soms ook ontzettend moeilijk omdat je middenin kunt zitten. Is het niet vaak de manier waarop we met elkaar omgaan? Dat dat zoveel schade aanricht. Maar als we nu Christus hebben leren kennen en onszelf hebben leren kennen in de Jezus Christus, als we dat kruis zien, ja, dan doet het je toch pijn als er dit soort dingen gebeuren. En dat is eigenlijk ook wat je hier bij Paulus ziet. Hij begint dit gedeelte niet in het begin al over verschillende opvattingen en verschillende zonden die later aan de hand in die gemeente benoemd worden. Dat komt later in de brief aan de orde. Maar het gaat hier in het begin, in het eerste hoofdstuk van waar beroemen wij ons nu op? Vooral als we merken dat we als kerkelijke gemeente, als christenen, niets verschillen met de wereld om ons heen. Zoals een politieke partij waarin ruzie ontstaat en uiteenvalt. We leven in een wereld waarin allerlei denkkaders zijn die ons beïnvloeden en die ons ook als mens raken. Het denkkader van vroeger is anders dan van deze tijd. Het denkbeeld van daarvoor was weer anders dan van 100 jaar geleden. Je merkt een generatiekloven tussen ouderen en jongeren, tussen verschillende tijden. De invloed van de wereld om ons heen, dat allerlei dingen gebeuren. Wij zijn mensen van onze tijd, nu op dit moment in de 21ste eeuw. Maar of we nu in deze eeuw geboren zijn, of in de vorige, of in de 18e eeuw, of in de tijd van de middeleeuwen, of in de tijd van Paulus. We zijn kinderen van deze wereld. En we laten ons beïnvloeden door deze wereld. En dat zijn niet alleen de verleidingen van de wereld. De verleidingen tot zonde. Met name de manier waarop we denken. De wijsheid van deze wereld. En de wijsheid van deze wereld verheft zichzelf. Verheft zichzelf boven een ander. Ik kan heel veel stuk maken. Maar zegt Paulus in dit gedeelte. Omdat de wijsheid van God boven de wijze van deze wereld uitgaat, maakt het de wijze van deze wereld dwaasheid. Want de wijsheid van deze wereld heeft God niet gevonden. En de wijsheid van God en God zelf past ook niet in het denkkader van de gevallen mens. Want die heeft zichzelf tot God gemaakt en wil dat met alle macht vasthouden. Of dat nu binnen de kerk is of erbuiten. En dat is in feite de strijd die Paulus hier in deze gemeente voert. Een strijd ook die we ook elke keer weer bij onszelf merken. En dan is het van belang om die vragen onszelf te stellen. Waar gaat het mij nu eigenlijk om in mijn eigen leven? Waar beroem ik mij op als ik me begeef in de maatschappij van deze wereld, als ik me begeef in de gemeente? Is dat op allerlei eigen inzichten en meningen? De invloed van de een of de invloed van de ander, de visie van deze groepering van een ander? Als christen kun je je soms zo verloren voelen. Midden in deze wereld met al zijn wijsheden. We kunnen ons soms zo gevoelen dat je vastloopt met al je eigen inzichten, met alle valkuilen, met onze zonden, met onze gebreken. En ik zou als willen zeggen, het zou goed zijn om eens gewoon op die manier vast te lopen. Met de wijze van deze wereld. En met je eigen inzichten dat je niets meer hebt om in te roemen. Niet op wereldse wijsheid. Niet op de dogma van dit of dat. Niet op mijn eigen goede werken of mijn opvattingen. Maar dat ik nog maar één ding nodig heb. En dat is genade. Dat is Christus. Dat alles van deze wereld wegvalt. En dat je één ding nodig hebt. Genade van God. In de Heer Jezus Christus. En dat we niet bezig zijn met wie je gelijk heeft. Maar dat we juist zelf buigen voor God. Want als we nu eens kijken naar vers 12 nog. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. En dan zou je verwachten dat daar een punt staat. Want dan zegt Paulus ook achterbij van, ik ben van Christus. En of dat nu echt geluiden waren in die gemeente, dat de gemeente zei van, ik ben van Christus. Of dat Paulus er op een retorische manier dat ook ingezet heeft van, ik ben van Christus. Maar de manier waarop iemand daar zegt, ik ben van Christus, die verheft zich daarmee boven die anderen. En eigenlijk wat je hier ziet gebeuren in dat laatste gedeelte, is Paulus al dat denkkader van, ik ben van. Dat hij daarmee alle eigen inzicht en wijsheid van de mensen zelf, van de wereld, ook in de kerk, dat hij die afbreekt. En daarmee doorbreekt die eigen discussie van wie heeft er nu gelijk? Paulus? Of Apollos? Of Kesaf? Of Kefas? Of degene die zich beroemen op Christus? Want Paulus had erheen kunnen gaan en had als een rechter kunnen oordelen. Nou ja, die hebben meer gelijk dan die en die hebben minder en die hebben... Nee, dan gaat hij allemaal voorbij. Zet hij gewoon een streep door. Niet al die discussies die jullie hebben. Maar het woord van het kruis... is voor hen die ruzie maken en verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is de kracht van God. En als Christus dan onze roem is, dan leidt het ook tot heiliging en verlossing. En dat is onze laatste gedachte, tot heiliging en verlossing. Dogmatisch gezien klopt die volgorde niet. Want het is eerst de roeping, dan de rechtvaardigmaking en dan de heiligmaking. Maar ik volg hiermee Paulus in vers 30 en 31 gezegd, uit hem... bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is, wijsheid voor God. En gerechtigheid en heiliging en verlossing. Wie roemt, laat u roemen in de Heer. Wat heeft u nu nodig voor leven en sterven? Waar hebben we nu echt houvast aan bij leven en sterven? Is dat een heilig leven... waardoor ik met mijn eigen handelen een grip op mijn leven heb en mezelf voor de zonde behoed. En dat ik heilig voor God wil leven, geeft dat zekerheid? En lukt het u om in die zekerheid ook te leven, in je eigen kracht? Er zijn heel veel mensen binnen de kerk en zelfs ook daarbuiten die zo leven. Ik kom best wel veel mensen tegen die aan het eind van hun leven zeggen, ja, maar ik heb altijd goed geleefd. En ik hoop ook en ik verwacht ook wel dat als ik dan straks zal sterven, dat dan God me ook wel op die manier genade zal zijn. En God is genadig. Maar niet op grond van hun werken. Niet op grond van onze werken. Op grond van Christus werk. Op grond van het kruis. Want als mensen zo redeneren, zelfs de grootste misdadiger kan op die manier nog wel redeneren. In intentie waren mijn handelingen goed en gericht, maar door dit, door dat, door mijn jeugd, door mijn vrienden, door... En we zoeken zoveel uitvluchten. Maar wat hebben we nu echt nodig om te leven en te sterven in Christus? Waar kunnen we nu ons echt op beroepen? Wat zegt de Bijbel ons? Eerst zullen de Joden, zoals de Joden in het Oude Testament de Bijbel uitlegden, door het onderhouden van de verschillende Mozaïsche wetten, dat ze daardoor gerechtvaardigd worden. Is het een losbandig leven zoals sommigen in Korinthe erop naïelden en zich beriepen op de genade van God? En als ze zeiden, het maakt niet uit hoe we leven, het lichaam is het lichaam van deze wereld en onze geest is gericht op God. Wat hebben we nu nodig voor leven en sterven? Dat we rusten op het werk van de Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd voor God. Hoe dan? Hoe vinden we de gerechtigheid die we nodig hebben om rein voor God te staan? Dat is alleen op de toegerekende gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hoe ontstaat u die levensheiliging? Die ontstaat je door te beroemen op Christus werk. Het is niet door ons in te spannen om precies zo te leven zoals de Bijbel ons voorschrijft. Om precies die en die dogmatische regels na te leven. En dat zijn allemaal dingen die goed en waardevol zijn. Maar de levensheiliging ontstaat niet door ons in te spannen in goede werken. Door te strijden tegen de zonde. Door de levensheiliging ontstaat als ons beroemen op het kruis. Van roemer op Christus. Want dan zien we van onszelf af. En hebben we zelf niets nodig om heilig en rein te leven. Maar is het alleen door het werk van de Heer Jezus Christus. Door het kruis. En het kruis zegt mij dat ik moet sterven aan mijn eigen oude vlees, aan mijn eigen verwachtingen, aan mijn eigen hoogmoedige houding. Het kruis is dwaasheid voor degenen die verloren zijn. Maar het is een kracht van God die ons juist houvast geeft, niet in onszelf, in onze eigen eer. In onze eigen standvastigheid, onze eigen goede werken, maar die ons juist houvast geeft in het werk van de Heer Jezus Christus. En wat is het dan rijk? Dat Paulus deze gemeente waar zoveel aan de hand is. Dat Paulus misschien ook ons, waar in ons eigen leven misschien zoveel aan de hand is. Dat hij dan schrijft. Dat we het dan mogen horen. Ik dank God altijd voor u. Vanwege de genade van God. Die u gegeven is in Christus Jezus. Alleen een genade. Niet op grond van iets van ons. Alleen op Gods werk. Die ons hier bijeengebracht is, ons aan elkaar gegeven om samen gemeente te mogen zijn, om nu te roemen. Niet op ons werk, maar op Christus werk. Ik dank God altijd voor u, vanwege de genade van God, die ons, die u ieder persoonlijk gegeven is in Christus Jezus. Want dat is de verkondiging, dat is de prediking van het evangelie. En daarom, wie roemt, laat af van alle eigen eer, maar die roemen in de Heere Jezus Christus. Amen. danken en bidden. Ik roem mijn God in u. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want we hebben het zelf uit uw mond gehoord. Niet ons werk. Maar het is uw werk. En zo hebben wij mogen horen. Die vermaning aan de gemeente van Korinthe. En ook voor ons een aansporing om alleen te roemen in uw werk, Heer Jezus Christus. En dat leert ons onze plek te kennen. En juist ootmoedig in al deze dingen voor u te leven. Heer, we zeggen u dank. Dank voor alles wat we daarin van u ontvangen hebben. Ook deze dank. Vanmorgen de prediking van dominee van de Ham. Vanmiddag hier weer een woord mocht klinken. Dat u met ons zijn. Ook als we straks ook samen verder zullen spreken over dit Bijbelgedeelte. En de verkondiging van het woord erover. Wilt u ook dan met uw Heilige Geest bij ons zijn. Wilt u met ons zijn in de week die voor ons ligt. Ondersteun ons. Geef ons alles wat we nodig hebben. Heer, zo leggen we al deze dingen in uw handen en we zeggen u dank. En we prijzen uw naam voor de genade die u ons verkondigt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvangen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33 vers 11. Straks bij de uitgang van de kerk is er mogelijkheid om uw gaven af te zonderen. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. En vanavond is er ook een preekbespreking die erachter gehouden zal worden, waar we eerst samen een broodje eten. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. Aanvaard deze met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven. Bij u allen. Amen.